We lezen vanavond Openbaring 6, de opening van het zesde zegel. Dat lezen we vanaf vers 12 tot en met vers 17.
En ik zag, toen het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde en de grote en de rijke en de overste over duizend en de machtige en alle dienstknechten en alle vrije verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons. En verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit, en van de toorn des lams. Want de grote dag van zijn toorn is gekomen. En wie kan bestaan?
We zijn vanavond dus toegekomen, gemeente, aan Openbaring 6, het moment dat het lam het zesde zegel verbreekt. En ik lees met u het laatste vers van dit gedeelte, waar eigenlijk ook alles samenkomt. En dat is vers 17, het uitgangspunt voor de prediking in deze avond. Er klinkt de vraag, want de grote dag van zijn toorn is gekomen. En wie kan bestaan? Het thema waaronder dit gedeelte wordt verkondigd is het begin van Christus' oordeel. Dus de verbreking van het zesde zegel leidt het begin in van Christus' oordeel. Dat is een oordeel door Gods schepping over Gods vijanden. We letten ook op de troost voor Gods volk. Dus door Gods schepping, over Gods vijanden en voor Gods volk. De laatste keer, gemeente, dat we elkaar troffen rondom het Bijbelboek Openbaring, dat was met het verbreken van het vijfde zegel, zagen we dat in één keer het patroon werd doorbroken. Het patroon dat zich aftekende in het verbreken van de eerste vier zegelen. Met het verbreken van de eerste zegel hoorde Johannes een stem in de hemel, kom en zie. En Johannes die draaide zijn gezicht als het ware naar boven. En hij zag hoe vanuit de hemel een wit paard met een ruiter daarop de hemel uitdraaft en de wereld ingaan. En terwijl die ruiter voorbij ging, zag Johannes dat die ruiter in zijn hand een boog hield. En hij begreep het en wij later lezend in het Bijbelboek Openbaringen begrepen het met hem. Dat deze ruiter de macht van Gods woord symboliseert. En dat stond er ook bij in dat gedeelte, het begin van hoofdstuk 6. Dat die ruiter erop uitging, overwinnende opdat hij zal overwinnen. Met andere woorden, hij haalde de ene overwinning naar de andere. Maar dat kwam omdat de eindoverwinning al was behaald. Hij haalde binnen de macht, de heerlijkheid over de overwonnen vijanden. Hij liet zien dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat het woord van de levende God zich niet laat tegenhouden. En wij zeiden toen tegen elkaar op de vorige keer, wat is dat vertroostend, toen maar ook nu. Dat voorafgaande aan die oordelen die daarna komen in het verbreken van het tweede en derde zegel, de Heere eerst het woord van hen de wereld in laat gaan. Als een voorbode, omdat in de prediking van het Koninkrijk der Hemel ook nadrukkelijk naar voren komt, hij komt om de aarde te richten, maar ook als een schuilplaats en een adres. Maar de wereld, zij die door het woord worden getrokken, genodigd worden om te schuilen en hun geborgenheid te zoeken in Gods barmhartigheid. Om in de toren de Heere te bidden of hij wil gedenken aan zijn ontferming. En wij zeiden tegen elkaar, gemeente, en ook gelet op de tijd waarin wij leven, waar zouden wij zijn en waar zouden wij blijven in deze periode van ons bestaan als wij geen Bijbel in huis zouden hebben. Dan begrijpen we dat wij kijken naar andere mensen niet om daarboven te staan, maar met hen ook onze verwachting zouden stellen op prognoses, verwachtingen, beleidsplannen, uitspraken van belangrijke wetenschappers, Of dat we ons laten leiden door de emotie die op dit moment steeds nadrukkelijker in de samenleving naar boven begint te komen. Maar wie de Heer heeft leren kennen, weet dat Hij regeert. En dat Hij in deze tijd erboven staat, maar ook door het woord naast ons wil staan om ons bij de hand te nemen en ons te leiden door dit leven. Het tweede zegel werd verbroken en opnieuw hoorde Johannes die stem in de hemel: kom en zie! Je ziet het als het ware voor je, Johannes, die nog die ruiter nastaat, die de wereld ingaat. Hij hoort die stem en draait zich met één ruk om, kijkt omhoog en ziet dat daar het tweede zegel verbroken wordt door het lam voor Gods troon. En dat opnieuw een ruiter vanuit de hemel de wereld ingaat. Rood paard, die de vrede opzegt, de oorlogen ontketent. Die derde zegel wordt gebroken en we zien diezelfde beweging weer. Johannes die nastaart en weer zich moet omdraaien om naar boven te kijken. Maar met het verbreken van het vijfde zegel horen we die stem niet meer die zegt: kom en zie. Nu wordt de aandacht van de wereld verlegd naar de hemel. We zagen de vorige keer hoe Johannes dan niet meer die stem kom en zie hoort. Maar hij hoort andere stemmen, opklimmend van onder het altaar van God. De vraag aan de Heere stellen: hoe lang nog, Heere, zult gij wachten met u te wreken van het onschuldige bloed? Stem van de martelaren. En het greep ons aangeweend hoe die stem klonk in de hemel. Wij hadden dat niet verwacht. De vraag hoe lang herkenden wij, zo zeiden we toen tegen elkaar, die vraag houdt ons bijna elke dag ook bezig. Hoe lang duurt het nog voordat het weer gewoon wordt? Maar in de hemel klinkt een andere vraag met een hele andere bedoeling. Hoe lang wacht u nog voordat u opstaat om u te wreken? We zagen dat de verhoogde Christus dat gebed niet direct beantwoordt. Door daadwerkelijk op te staan, om te komen, om te oordelen de levenden en de doden. Maar hoe hij wel de martelaren onder Gods troon tegemoet komt. Hen laat rusten in zijn beleid. En aan hen witte klederen overhandigt. En hen de belofte geeft. En daar stonden we even bij stil toen. Dat het getal van de martelaren nog niet vervuld is. En ik zeg het niet gemeend om daarmee te spelen, maar wel om het woord van God te laten klinken in de werkelijkheid van deze dagen. Ook in de achterliggende week kwamen christenen in deze wereld om, omdat ze de Heere Jezus liefhebben. En hun naaste willen liefhebben als zichzelf. Ze werden doodgeschoten, gewurgd, levend begraven, of kwamen om in een gevangenis. En nog is het einde er niet. Met het verbreken van het zesde zegel, gemeente, we zitten nu aan het begin van de schriftlezing, hoort Johannes in eerste instantie niets. Laat het maar even lezen wat er staat. Als dat zesde zegel wordt geopend, vers 12, dan ziet Johannes dat er een aardbeving, een grote aardbeving ontstaat. En voor ons vanavond is het belangrijk, dat is eigenlijk ook de gouden draad in dit gedeelte, dat alles wat er plaatsvindt en Johannes beschrijft, ontstaat in de hemel. Ook deze aardbeving. Wat ik bedoel te zeggen is dit: wanneer een aardbeving plaatsvindt, ergens in deze wereld, dan wordt dat veroorzaakt door twee aardlagen, aardkorsten die langs elkaar heen schuren, ver soms onder de grond, kilometers diep. En afhankelijk van de kracht die dat ontplooit en loskomt, wordt dat ook gevoeld op het aardoppervlak. Soms merken wij aan het aardoppervlak niets van wat er gebeurt diep onder de grond. Maar er zijn ook momenten, en we weten die plaatsen ook te noemen. En herinneringen komen misschien op dit moment ook weer terug voor onze ogen. Er zijn grote gevolgen daarvan ook op aarde zien in bepaalde landen. En wat voor krachten er dan los kunnen komen, hoe grote wolkenkrabben staan te wankelen als dronken mannen. Hoe in één keer plaatsen wegschuiven onder de aarde. En wat voor verwoestingen dat aan kan richten in een samenleving. Maar hier ontstaat er een aardbeving die veroorzaakt wordt vanuit de hemel. Als er staat in ons vers, er ontstond, zie, daar werd, daar ontstond een grote aardbeving. Dan is dat het directe gevolg van het verbreken van het zesde zegel. En dat niet alleen begint de aarde te bewegen zoals Johannes dat beschrijft. De zon verduistert ook zwart als een haren zak. De maan wordt als bloed. Sterren van de hemel vallen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt. Om het maar even te vergelijken met een voorbeeld uit onze omgeving. Hier zo in de directe omgeving van Sliedrecht. Waar we verschillende appelboomgaarden hebben en kersenbomen hebben staan. Juist in deze tijd van het jaar, als die jonge vruchten verschijnen onder de bladeren. Je loopt er wel eens langs, of misschien heeft u zo'n appelboom thuis staan. Je kan er tegenaan duwen, je ziet dan die boom bewegen misschien wel, maar die appels blijven hangen. Maar oh wee, dat kan ook gebeuren, had je zomer. Als er opeens zo'n zware onweersbui ontstaat en zo'n storm zich ontketent. Takken er worden afgerukt. En als het dan droog is geworden en je gaat weer naar buiten in je tuin of je loopt door je boom gaat, dan zie je de gevolgen van die storm. Al die jonge vruchten, ze liggen op de grond. Wat kan dat soms ook een strop zijn voor een boomkweker, fruitteler, die dan beseft, maar oogst is verruineerd. Nou, dat is het beeld wat Johannes gebruikt. Maar nu niet van een fruitboom. Sterren, voor ons onbereikbaar, hoog en ver weg. En als we bij bepaalde sterren zouden willen komen, lukt het ons nooit vanwege de afstand of de hitte of de koude. Maar God schudt en alles wordt ontzet. Al lezend gemeente, en ik denk dat ik niet de enige ben, stel je jezelf dan onbewust of bewust de vraag, moeten we dit nu letterlijk zo opvatten? Wat hier begint, dat leidt het gericht, de komst van de zaligmaker op de wolken in. Is het straks echt zo dat wanneer de wolken openscheuren en de Heer Jezus terugkomt op de wolken om te oordelen de levenden en de doden? Links en rechts van hem, ik zeg het maar gewoon even concreet, links en rechts van hem de sterren uit de hemel naar beneden vallen. En dat wanneer hij komt, het ene kant van het werelddeel waar het volop dag is, in één keer de zon verduistert. De andere kant van de wereld waar het op dit moment nacht is, de maan bloedrood kleurt. Het teken op zich kennen we. Vallende sterren. Zonverduistering. En denk aan die bloedrode maan. Moest in de voorbereiding denken, gemeente, aan dat moment ruim een jaar geleden. Toen we elkaar hier nog op zondag ontmoetten. En volgens de verwachting in de nacht van die zondag op die maandag. Maandagmorgen heel vroeg de zon bloedrood aan de hemel zou gaan staan. En ik vroeg toen aan verschillende ouders, of als, en daarin mij ook aan de kinderen, om ook te gaan kijken. Samen met een van mijn kinderen stond ik 's morgens vroeg ook te kijken. En ik begreep in de dagen daarna ook verschillende ouders met hun kinderen. Misschien zie je dat nog wel voor je ogen. Grote maan, zo heel laag en dicht bij de aarde. Bloedrood. En als je dan zo staat te kijken, komen toch die woorden even terug, hier uit de Openbaring, uit andere plaatsen van de schrift. De maan werd als bloed. En ik weet het zeker, ik kreeg dat ook in een van de reacties terug, dat een van de kinderen in het midden van onze gemeente aan zijn ouder vroeg, komt de Heer Jezus nu ook? Want de maan kleurt als bloed. Ik denk, gemeente, dat voordat wij die vraag met ja beantwoorden, ja, dat zal gaan gebeuren, de zon zal verduisterd worden en de maan kleurt als bloed en de sterren vallen uit de hemel, we even op de rem moeten trappen. en ons eerst hardop de vraag moeten stellen, wat bedoelt de verhoogde Christus hiermee? En wat wil zijn dienstknecht Johannes op Patmos met het beschrijven van Jezus' wederkomst aan de hand van deze tekenen nu eigenlijk zeggen? Het is niet de eerste keer en zeker niet de enige plaats in de Bijbel dat deze tekenen worden gebruikt om de komst van God aan te kondigen. Ik denk alleen maar aan dat eerste teken, gemeente, dat met het verbreken van het zesde zegel er een aardbeving ontstaat. De eerste keer dat dat gebeurt, dat een aardbeving ontstaat vanuit de hemel, is in het Oude Testament. Dat is het moment dat de Heere voor het eerst nadert tot zijn volk die hij bijeen heeft verzameld aan het voet van het gebergte Sinai. En daar staan ze onder leiding van Mozes wachtend op de komst van de Heere. God heeft die komst aangekondigd. Op de derde dag moet het volk daar 's morgens vroeg al staan. Zondags kleren aan, gewassen, alles op orde, thuis in de tent. Want de Heere komt. En in de aanloop naar de komst van de Heere begint vanuit dat hoge gebergte de aarde langzaam maar zeker te schudden en te trillen. Het volk verneemt het en voelt het. God nadert. Zijn komst gaat vergezeld met onweer en bliksem. Tekenen die aankondigen. Hij komt, de Heer. Je ziet, zo wordt dat dan ook beschreven, hoe het volk terugdeinst. Bang wordt vanwege de majesteit van God. Ze Mozes vragen of hij wil blijven staan en met de Heer wil spreken. Want wie kan bestaan voor deze God? Nou, dat beeld, gemeente, dat ontleend wordt uit het oude gedeelte in het Oude Testament, dat komt op verschillende plaatsen terug in de Bijbel. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. De komst van de Heere op de wolken te beschrijven, wordt onder andere het beeld van de aardbeving gebruikt. Maar ook het verkleuren van de elementen, de zon en de maan. Uit de verschillende schriftplaatsen, gemeente, kies ik vanwege de tijd vanavond 2. Om ook vervolgens uit te leggen aan de hand van die 2 schriftgedeelten hoe wij dit stukje in het Bijbelboek Openbaring moeten lezen. Het eerste gedeelte waar ik vanavond naar wil gaan, en ik zal dat kort ook samenvatten, dat is Jesaja 34. Dat is een onderdeel in Jesaja's prediking die hij richt niet tot de wereld in het algemeen, maar heel specifiek tot 1 volk in zijn tijd, het volk Edom. Waarom heeft Jesaja, en trouwens niet alleen hij, maar ook andere profeten uit zijn tijd, kort voor en kort na hem, zoveel aandacht voor Edom? Wel omdat dat een volk een aparte verhouding naar Israël aanneemt. Het is aan de ene kant een broedervolk, uiteindelijk komen ze uit dezelfde familielijn. Abraham, Lot. Maar Edom, die een broedervolk van Israël is, stelt zich niet altijd op als een broeder van het volk. Dat begint al wanneer Israël terugkomt vanuit Egypte en door het gebied van Edom wil trekken naar het beloofde land Kanaan. Mozes heeft dan boden vooruitgezonden om Edom van de komst te verwittigen. En ook nadrukkelijk te zeggen dat het volk zich aan de regels zou houden. Ze zullen zich niet vergrijpen aan de wijngaarden, nog aan de boomgaarden. En als er iets stuk is gemaakt onderweg door baldadigheid van de jongeren onder het volk Israël of door iets anders, dan zullen ze dat dubbel vergoeden. Maar Edom die wil dat niet. Die weigert de weg, blokkeert de weg, stelt zijn leger op, waardoor het volk een grote omweg moet maken om het gebied van Edom heen, wil het alsnog binnen de grenzen van het beloofde land Kanaan kunnen komen. Vanaf die tijd is het soort haat-liefdeverhouding geworden tussen Edom en Israël. Perioden van vrede wisselen zich af met perioden van oorlog. Maar vlak, en dan zitten we in de dagen van Jesaja, vlak voor de val van Jeruzalem, verandert Edom in één keer van een bondgenoot in een vijand. Op het allerlaatste moment verbreekt men een verbond met Israël en de andere volken en loopt men over naar Babel. En Israël ervaart dat als een dolk in de rug. Maar dat niet alleen. Het is Edom die dan ook zijn kans afwacht. En als Jeruzalem wordt ingenomen en de stad en de tempel worden verwoest, dan zien we pas het ware karakter van Edom tevoorschijn komen. Soldaten van Edom hebben zich opgesteld op de uitvalswegen van Jeruzalem. Ze kennen het terrein. Sluipwegen zijn hun bekend. En al die mensen die Jeruzalem ontvlucht zijn, bejaarden, moeders, kinderen, jonge mannen, jongeren, worden daar op een van die uitvalswegen opgewacht door Edom. En alsnog doodgeslagen. We zouden zeggen, Edom is op dat moment het meest laaghartige volk wat er in de toenmalige wereld kon worden aangewezen. En als zij die bloedpartij hebben aangericht, trekken de Edomieten op naar Jeruzalem, zoeken op waar het heilige der heiligen is geweest, en op de plaats waar de ark heeft gestaan, richten ze hun drinktafels aan en vieren feest vanwege de val van Jeruzalem. Jesaja ziet het. En hij spreekt in hoofdstuk 34 dat volk aan. En hij zegt tegen Edom: vanwege je rol zal God zelf opstaan om je te oordelen. Niet op een gewone wijze zal dit volk uiteindelijk opgaan in de geschiedenis, zoals alle volken in die tijd bijna zijn opgegaan in de geschiedenis. Maar dit volk komt voor Gods rekening. God zal het volk richten. En in het beschrijven van het gericht dat Edom zal treffen, gebruikt Jesaja precies dezelfde beelden als hier in Openbaring 6. De zon zal verduisterd worden, de maan zal bloedrood kleuren, sterren zullen uit de hemel vallen. Is dat toen ook gebeurd? Nee. Maar om het bijzondere karakter van Gods gericht over Edom te kleuren, aan te wijzen, gebruikt de profeet Jesaja deze beelden. Het is de strijd van de Heere. God verrekent zelf de rekening met Edom. Een andere plaats waar we die beelden tegenkomen is in Joël 2. En dat is geen belofte van wraak en oordeel. Maar in Joël 2 lezen we in de taal van het Oude Testament de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest. Het is Petrus die in zijn toespraak in Handelingen 2, kort na het moment dat de Heilige Geest is uitgestort in Jeruzalem, ook zijn Bijbeltje openslaat bij Joël 2. En hij leest dat gedeelte. En ook de woorden: maan zal veranderd worden, bloedrood worden, de zon zal verduisterd worden, citeert Petrus in die toespraak. En ik denk niet dat ik het enige kind ben geweest, gemeente. Ik verwacht dat er ook wel een aantal kinderen hier in de gemeente zijn die dat altijd heel vreemd vonden. Hoe kan dat nou? Je beeld je als kind, daar ben je kind, wordt het helemaal in. Uitstorting van de Heilige Geest. Je ziet het als het ware voor ogen, die mensen daar in Jeruzalem met verdeelde tongen als van vuur boven hun hoofd. Je ziet hoe Petrus in één keer opstaat en manmoedig het woord van God verkondigt. En dan zegt Petrus: dat is nu gebeurd. De zon is verduisterd, het is klaarlichte dag. De maan kleurt bloedrood, er is geen maan te zien. Dat klopt dus niet. Jawel, de tekenen waarmee de profeet beschrijft wat er gebeurt, wijzen op het bijzondere ingrijpen van God. En dat is wat hier gebeurt in Openbaring 6. Er gebeurt iets unieks als het zesde zegel wordt geopend. Christus komt om te oordelen de levenden en de doden. En in de komst van hem naar deze wereld maakt hij gebruik van zijn schepping om zijn komst aan te kondigen, om zijn komst mogelijk te maken. Hij komt op de wolken om te oordelen. En om in het aankondigen van zijn komst het aan deze wereld te laten merken: het is nu voorgoed voorbij. Ik wil aan het slot van dit eerste punt, gemeente, een drietal lijnen trekken en dan een stap naar het tweede punt maken. Waarom is het voor ons zo belangrijk om te zien dat de Heere in het beschrijven van het gericht over de doden en de levenden deze tekenen gebruikt. Wel in de eerste plaats om duidelijk te maken dat wij met God te doen krijgen. Die boven alles staat. Ook boven zijn schepping. De schepping is van hem. En hij verruineert straks niet zijn schepping. Maakt daar geen chaos van. Hij haalt, mag ik het eens zo zeggen vanavond, wel de bezem door zijn schepping. En alles wat daar niet thuis hoort, reinigt en heiligt hij. Is dat ook niet wat we op dit moment horen weerklinken in de schepping? Zuchten met verlangen, uitziende naar de verlossing van Gods volk en kinderen. Opdat de schepping weet, als dat moment aanbreekt, wordt het juk waaronder ze zucht, het juk van vergankelijkheid en van dood, ook weggenomen. En kan de schepping weer op adem komen. Zeg zo even tussen twee haakjes, gemeente. Het leven begint nu weer wat op gang te komen allemaal. We horen het, zien het ook om ons heen. We horen steeds meer geluiden van ons. Maar toen het een aantal maanden geleden zo stil was op straat, hoorden we opeens hele andere geluiden. Die zijn er nu nog steeds. Het fluiten van de vogels. En we zagen opeens dieren tevoorschijn komen. Ook hier in de directe omgeving van Sliedrecht. Die sommige kinderen nu voor het eerst in hun leven hebben gezien. Ze zijn er nog steeds. Maar ze worden weer overstemd. En ze worden weer teruggedrongen door ons. Kunt u nu begrijpen dat deze dieren wachten met verlangen op het moment dat ze niet meer bang hoeven te zijn? Dat ze zonder angst tevoorschijn kunnen komen. En dat in de stilte van een vroege morgen of avond zij met overgave weer hun schepper alle lof mogen toebrengen. En wij daarvan gaan genieten. De schepping doet straks mee in het gericht en in het oordeel. Omdat de schepping daar baat bij heeft. Er is nog iets, gemeente, wat opvalt, en dan trek ik even de volgende lijn. Dat is de volgorde. Kijkt u maar even met me mee. Als de Heere terugkomt op de wolken, dan is die volgorde als volgt. Ik lees even die versen. Vers 12 begin ik dan. Er werd een grote aardbeving en dan komt het. De zon werd zwart als een haren zak, de maan werd als bloed. Sterren van de hemel vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vrucht vijgen afwerpt. Als hij van een grote storm geschud wordt, de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaats. Ik wil het even omkeren, die volgorde van de tekenen. Dan begin ik bij de berg en de eilanden, die door God op de derde dag van de schepping werden geformeerd. Op de tweede dag schiep God het uitspansel, scheiding maakte tussen hemel en aarde. Dat komt hier weer terug in Openbaring 6. En de eerste dag schiep God licht en maakt de scheiding tussen licht en duisternis. Wat in Genesis 1 stap voor stap wordt uitgerold, wordt in Openbaringen 6 stap voor stap weer toegerold. Alsof God in de schepping wil laten zien dat hij regeert en dat hij in het toerollen van de schepping ruimte maakt en plaats maakt voor zijn komst naar deze wereld. Bergen worden verzet. De zon verkleurt en verduistert. Sterren vallen naar beneden, zo beschrijft Johannes de komst van de Heer. Om duidelijk te maken dat wij tegen de grote schepper van hemel en aarde niet zijn opgewassen. En dat besef, gemeente, begint ook door te dringen. We maken nu de stap naar het tweede punt. Want als die tekenen plaatsvinden, dan komt er ook een reactie vanaf de aarde. En ik lees dat maar even met u vanaf vers 15. De koningen der aarde, de groot en de rijk en de overste over duizend en de machtig en alle dienstknechten en alle vrije verborgen zich zelf in de spelonk en in de steenrots. Dienstknechten wordt hier bedoeld slaven en met vrije, dus mensen die in vrijheid leven. Vrije burgers, zouden wij vandaag de dag zeggen. Als ik het goed geteld heb, gemeente, gaat het hier om 7 verschillende standen. Van hoog, daar begint het, tot laag. Het is alsof Johannes wil zeggen, ook aan de hand van zijn tijd en de inrichting van de samenleving in zijn dag, dat als de Heere komt op de wolken om te oordelen de leven en de doden, in één keer alle verschillen tussen rang en stand die wij hebben aangericht tussen mensen onderling, één staat boven ons en de ander naast ons, een derde onder ons, dat dat in één keer wegvalt. Een keizer en een koning liggen dan naast een slaaf en binden hetzelfde. Een minister ligt geknield, met alle respect voor deze beroepsgroep, naast de schoonmaker. Een meester of een juffrouw tussen zijn of haar leerlingen. Een dominee tussen zijn kattengezanten. Donald Trump naast een naamloos, een dakloos uit zijn tijd. Alles is in één keer weg. Alle rang, stand, macht, rijkdom. En eigenlijk, gemeente, weten we dat toch? Dat de rangen en de standen maar tijdelijk zijn. Week in, week uit worden we geconfronteerd met het feit dat de machtigen van de aarde en de armen van de aarde, als ze sterven, niets meenemen dan alleen hun ziel. Ze staan daar. Nee, ze bidden. Ze roepen. Laat het maar even lezen. Ze verbergen zich zelf in de spelonken en in de steenrotsen van de berg. En ze zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons. Verberg ons voor het aangezicht van degene die op de troon zit. En van de toren van het lam. Wat is dat aangrijpend, gemeente? Op verschillende manieren is dat trouwens aangrijpend. In de eerste plaats is het aangrijpend, omdat in het beschrijven van de komst van de zaligmaker op de wolken om te oordelen de levenden en de doden, Johannes die tekenen plaatst. De zon, de maan en de sterren. En als we iets verder bladeren in het Bijbelboek Openbaring, komen we deze mensen nog één keer tegen, namelijk in hoofdstuk 9. En bijvoorbeeld in vers 20 wordt er dan gesproken dat deze mens zich niet bekeerde, ondanks alles wat er plaatsvond aan tekenen in hun tijd. Ze laten zich het niet gezeggen, het is als het ware een aansporing. Zoek de Heere en leef. Maar ze verharden zichzelf, ze bieden tegenstand en ze aanbidden de zon, de maan en de sterren. Nu leven wij aan het begin van de 21ste eeuw. Ik ken niemand in mijn omgeving die knielt voor de zon. Maar dat bedoelt Johannes ook niet. Wat hij wil zeggen is dit. Alles waar deze mensen tijdens hun leven op hebben vertrouwd, hun hulp van hebben verwacht, keert zich tegen hen of laat hen straks in de steek. Ja, wat heb je aan 3 miljoen op de bank als Jezus terugkomt? Wat heb je aan kernwapens? Als een van de machtigen van deze wereld. Als de zaligmaker komt om te oordelen de levende en de doden. Wat heb je aan een leger met meer dan 100.000 soldaten? Als Jezus zijn engelen uitzendt. Om ons te brengen voor zijn troon. Wat heb je aan de techniek? Als deze God laat zien dat hij boven de schepping staat. En zelfs de zon, de maan en de sterren moeten luisteren naar zijn woord. Daar heb je niets aan in het licht van de eeuwigheid. Wat betekent dat voor ons, gemeente? Alleen in de eerste plaats dit. En ik richt me nu tot de gehele gemeente. In de wetenschap dat er onder ons zijn die nog niet bidden. Er komt een moment dat u wel gaat bidden. En dat vervult me met diepe bewogenheid en ernst. Maar ook met grote blijdschap. Om u daar nu nog voor te waarschuwen. Er komt een moment dat je wel je knieën buigt. Maar dan is het echt te laat. Als de Heere terugkomt op de wolk. En jij alle kanten opkruipt. En weet ik kan geen kant meer op. Want hij daagt mij zometeen ook voor zijn troon. Dan is dat gebed op dat moment te laat. Echt te laat. Waarom is het te laat? Omdat niet alleen dan de genadetijd erop zit. Maar de geduld van het lam is dan ook op. En hoe lang heeft het lam al geduld met jou? Dat geduld gaat zover dat hij vanavond opnieuw klopt op je hart. Want het is niet de eerste keer dat ik u of jou daarop wijs. Buig je knieën en ga bidden, gemeente. Ga bidden tot het lam, tot de Heere Jezus Christus. Want wat heb je tegen een lam? Toen ik dit al voorbereiden was, gemeente, en die vraag ook naar mij toe kwam. Wat heb je eigenlijk tegen het lam? Moest ik denken aan twee momenten in onze eigen gezinssituatie. Dat was in Werkendam en op Urk. In het hele vroege voorjaar, in de maand februari, gingen wij zowel in Werkendam, en dan reden we dan naar Poederooien, als op Urk, en reden we iets te polder in, naar een schapenfokker. De schapen stonden nog op stal, maar dat was al wel volop lammere tijd. En als we dan onze kinderen meenamen die schuur in, en ik weet zeker dat er meerdere kinderen dat hebben gedaan, of dat u dat ook met uw kinderen doet. We hadden het van tevoren niet gezegd, jawel, dat we naar schapen gingen kijken en lammetjes gingen bekijken, maar die kinderen hadden daar nog geen enkel idee van. Dan zag je het gewoon voor je ogen gebeuren. Ze liepen die stal in. Eerst stonden ze helemaal stil onder de indruk van wat ze zagen, al die dieren. En opeens zagen ze daar al die kleine lammetjes. Sommigen waren net op die dag geboren. En als vanzelf, jonge dieren en jonge kinderen trekken naar elkaar toe. Gingen die kleine kinderen naar zo'n lammetje en ze wilden ze natuurlijk omhelzen, knuffelen, vasthouden, aaien. Dan mag ik dat beeld met eerbied gesproken al vanavond ook eens gebruiken. Vanavond biedt God zijn lam aan. En u mag hem omhelzen. En mijne. Maar ik zeg dat wel tegen de achtergrond van Openbaring 6. Er komt een moment dat het lam niet meer lief en onschuldig en teder is. Maar dat het lam toornt. En als dan zelfs de grootte van de aarde, als kleine kinderen kruipen over de grond, bang om voor God te kunnen bestaan. Waar blijf jij dan als je het lam nog niet kent? Dan is het voorbij. Geen bekering, geen nieuw hart, geen liefde tot de Heere, geen genade. Maar dan zul je de dood smaken, tot in de eeuwigheid, in het besef, ik heb tegen dat lam gezondigd. Weet u wat mij ook opvalt, gemeente? Dat deze bergen die aangeroepen worden door de machtigen der aarde, niet luisteren. Hoor ik iemand zeggen, ja, maar dominee, een berg die luistert. Oh nee, wat lazen we net aan het begin? Toen er een grote aardbeving ontstond. De bergen en de eilanden verzet werden. Je hoort als het ware Jezus woorden daarin doorklinken. Verzet werden in het hart van de zee. Maar God luisterde ze dus wel. Maar naar de mensen niet. Ze blijven onbeweeglijk staan, roerloos, omdat ze weten, het oordeel komt mij niet toe. Het lam heeft de bevoegdheid, de macht en het gezag ontvangen om te oordelen de levenden en de doden. Ze zullen dan ook niet naar je luisteren. Hoe hard je ook roept, hoe hard je ook schreeuwt en moet voelen hoeveel angst je ook smeekt en bidt. Je kan dan geen kant meer op, maar je komt voor het Lam te staan. Maak vanavond de stap, gemeente, naar het derde punt. Dat zijn die laatste woorden van dit gedeelte. Vers 17. Ik wil die woorden vanavond, gemeente, lezen vanuit drie verschillende invalshoeken. Eerst maar even de tekst. Staat, want de grote dag van zijn toorn is gekomen. En wie kan bestaan? Er is iets opvallends, gemeente, aan de hand in dit gedeelte. We zagen bij de voorgaande keren, toen de zegels verbroken werden, dat het elke keer afgerond werd met een uitroepteken of met een stelling. Er stond dan een punt. Maar hier in het verbreken van het zesde zegel eindigt dit gedeelte met een vraagteken. Je mag die vraag in eerste instantie lezen als een soort algemene vraag. En met algemeen bedoel ik niet oppervlakkig. Maar een vraag die als het ware vanzelf opkomt al lezen dit gedeelte. En laten we het vanavond ook voortdurend lezen voor onszelf. Als we zien hoe de Heer komt. Hoe hemel en aarde bewogen worden door het Lam dat nadert om te oordelen de levenden en de doden. En het voor onze ogen als het ware geschilderd wordt dat zelfs de machtigen der aarde geen kant meer op kunnen. Niemand luistert dan meer naar hun bevelen. Ze hoeven op dit moment maar met de vingers te knippen of de soldaten staan in het gelid. Maar dan vlucht iedereen weg, denkend aan zijn of haar eigen belang, haar eigen toekomst. Dan komt die vraag als het ware vanzelf naar boven. Wie? Wie dan nog? Wie ook maar kan bestaan de grote dag van zijn toorn? En je hoort in die vraag als het ware het antwoord al doorklinken. Niemand. Ook jij dus niet. Je kan niet bestaan voor het Lam. Als je het Lam niet kent. Ook al ben je lid van de Bethelkerk. Diaken. Ouderling. Dominee. Avondmaganger. Als je het Lam niet kent, kun je niet bestaan. Ga je verloren. In de hel zijn ook ambtsdragers, avondmaalgangers en predikant. Omdat ze het Lam niet in hun leven hebben leren kennen. Daar redden we dus niet mee, gemeente. Met de rangen en de standen en de verschillen die wij maken. Het verschil maakt Hij, het Lam. Wie kan bestaan? Wie kan hem tegenhouden? Dat is op dit moment eigenlijk heel eenvoudig. Het Lam tegenhouden. Dan hoef je vanmiddag maar vanavond maar heel concreet één ding voor te doen. Even op het knopje aan en uitdrukken. Van je laptop, je tablet, je mobiel, kerktelefoon. En het woord van het Lam hoor je niet meer. Gewoon een druk op de knop. En je hebt de mond van het Lam gesnoerd. Het kan ook subtieler. We doen dat niet, denk ik. Even op de knop drukken. Er zitten misschien meerdere bij vanavond. Even naar buiten kijken. Want het komt nu wel akelig dichtbij, denk ik. Je even laten afleiden door wat er in de kamer gebeurt. Even aan iets anders denken, want morgen ben je dit van plan. En van de week staat dat op de agenda. Gemeente, mag ik vanavond iets persoonlijk worden? Vorige week heb ik deze preek ook gehouden in mijn vorige gemeente. In Werkendam. Heb ik precies hetzelfde gezegd. Als wat ik nu tegen u zeg. En in de achterliggende week werd iemand in Werkendam zo plotseling uit het leven weggenomen. in één zucht. Het werd eeuwigheid. Het was de laatste preek die die persoon heeft gehoord, vermoed ik. Dat kan met jou ook gebeuren van de week. Dan zit je nu misschien zo in die afwerende houding, onzichtbaar. Het lam moet uit de buurt blijven. Maar wat als jij van de week voor God staat, zo plotseling? Zucht, het is eeuwigheid. Kun je dan bestaan? Mag ik even met je meedenken? Nee, ik even meelopen. Wat jij nou met de prediking van vanavond? Zometeen voor het lam komt te staan. De boeken worden geopend. Zondagavond 21 juni. 2020 ging de preek over de woorden, want de grote dag van zijn toorn is gekomen. En wie kan bestaan? En dan sta je daar op de dag van zijn toorn. En dan stelt het lam jou nog een keer deze vraag. Wie kan bestaan? Zeg er niet gemeente om je bang te maken. Je hoeft niet bang voor de Heere te zijn. De Heere wil niets liever dan dat je nu naar het lam gaat. Te buigen voor het lam. En niet te bidden, valt op mij. Maar mag ik vallen voor u. Mogen we die vraag op nog een manier lezen, gemeente. Namelijk met de ogen van het lam. En eigenlijk tendeerde daar al net het moment naartoe. Niet alleen een algemene vraag die als het ware vanuit de gebeurtenis opkomt, als vanzelf, het voelt ook natuurlijk aan tussen aanhalingstekens, als dat beschreven wordt, horen we natuurlijk ook de ernst van de dingen doorklinken. En ook die vraag die komt dan naar ons toe, werd die niet gesteld, dan hadden we die misschien zelf kunnen bedenken. Wie kan bestaan? Maar ik zie ook een man daar staan op Patmos. Een herder en leraar van zijn gemeente in Klein-Azië. En hij schrijft dit gedeelte ook met het oog op zijn gemeente. En met het oog op de kerk daarachter. Zou Johannes dat nou keel hebben genoteerd als een secretaris? Voor de rest heb ik er geen belang mee. Ik doe voer maar uit wat er wordt opgedragen. En ik zie dit en ik hoor dit en ik teken het op papier en voor de rest. Nee, achter dit fraaie vraaggemeente schuilt toch ook een evangelist. Johannes de apostel der liefde, die de mensen niet voor over heeft. Die ook zijn gemeente niet voor over heeft, dat ze straks staan voor het lam. Terwijl ze tegen beter weten in het lam niet wilde gehoorzamen. In deze vraag hoor ik dus ook de liefde doorklinken. De liefde van de evangelist en daarachter van het lam. De bewogenheid van de Heer, maar ook de onvoorwaardelijkheid waarmee de Heer deze vraag stelt. Je mag de vraag ook vanavond omdraaien, laten we dat aan het slot van deze preek ook doen. Als die vraag dan in één keer zo breed uitwaaiert de wereld en wie kan bestaan voor het lam, dan hoor ik in deze vraag ook de nodiging doorklinken, gericht aan de gehele wereld. Als de Heere Jezus deze woorden volvoert en hier in Openbaringen 6 het gericht als het ware langzaam maar zeker wordt aangekondigd en dat vervolgens wordt uitgewerkt in de hoofdstukken die hierna gaan volgen, dan sluit het Bijbelboek Openbaring aan het slot af met het beschrijven hoe dat gericht daadwerkelijk plaatsvindt. Dat lam dat toornt en komt om te oordelen de levenden en de doden. Maar als het gericht beschreven is in Openbaring 21, dan sluit de Bijbel met dat niet af. Maar dan hoor ik in die slotwoorden van het Bijbelboek Openbaringen twee dingen doorklinken. Het gebed van de kerk. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastiglijk. Maar ook de laatste oproep van het lam. Zo iemand dorst heeft, wie ook maar dorst heeft. Komen en drinken van de wateren des levens. Om niet. Dat is nu het lam. die deze oproep de wereld in laat gaan. En ook vanavond laat klinken in uw leven. Is er iemand onder ons die dorst heeft? En daarbij bedoelt het lam. Een hart dat van nature dorst naar de zonde. Maar die vanavond door de prediking van het evangelie genodigd wordt om met dat hart te komen om te drinken uit de wateren des levens. Zodat het leven van binnenuit door God wordt veranderd, omgekeerd wordt, helbegeerig wordt gemaakt naar het werk van de Heer. Zo laat de Heer vanavond het woord van God nog verkondigen in het leven van u die hem nog niet kent. Ten slotte, het is ook het troostwoord. Wie kan bestaan voor het lam? Ik richt me vanavond heel in het bijzonder tot hen die het lam hebben leren kennen. Als we deze werkelijkheid op onszelf laten inwerken, dan grijpt dat ons aan de ene kant aan. Je denkt aan je mensen om je heen, toch? Het zijn hier de verschillende rangen en standen in de samenleving. Vers 15. Maar als de Heer Jezus terugkomt, dan gaat dat dwars door de families heen. Ik denk aan het woord van de zaligmaker. Twee op één bed. Scheur trekt zich door een huwelijk. Door een gezin. Door een familie. Denk aan je mensen om je heen die dicht bij je hart staan. En het vervult ons met bewogenheid als het goed is. En door de prediking van vanavond volharden we nog meer in het gebed. Het lam regeert. Het is een wenk van zijn alvermogen. En het meest afgedwaalde schaap, dat het teken en zegen van het genadeverbond ontvangen heeft hier in de Betterkerk of op een andere plaats, wordt door het lam teruggehaald in de schoot van de Vader en in de stal van de gemeente. En die zijn er toch ook in onze gemeente. Die op het gebed van hun vader en moeder, ouders, grootouders, terugkwamen bij het kruis, voor het eerst boog, voor het lam. God kan en wil op het gebed grote wonderen doen. Dat bewijst de geschiedenis en dat betuigt hij in zijn woord. Laat ons daaraan vasthouden. Maar ik hoop dat u vanavond op enig moment of op een ander moment ook er doorheen mocht kijken, door de situatie van u. Er zijn toch ook momenten in uw leven aan te wijzen, als het geloof wordt beoefend en de liefde gaande wordt gemaakt, dat je voor je gevoel maar één stap hoeft te zetten en je staat binnen. Dan ben je thuis bij het lam. Jongelui, daar hoef je niet 80 jaar voor te zijn. Ik herinner me op dit moment een moment aan mijn eigen jeugd toen ik 19 was. Dat de Heer onder de prediking van het woord, mevrouw en ik hadden nog verkering, overkwam. En dat mevrouw tegen mij zei toen ze de kerk uitgingen, ze had door dat er wat gebeurde. Wat is er met jou aan de hand? En ik moest zeggen, vol van de liefde van de Heer, nog één stap en ik stond binnen. Zo sterk kwam de Heer Jezus Christus naar me toe onder de prediking van het evangelie. Daar hoef je geen 80 voor te zijn. Ik weet zeker dat er op dit moment jongeren zijn en ook kinderen in de gemeente die God vrezen. Die dat herkennen vanuit hun leven. Af en toe, en soms heel vaak, trekt de Heer toch het touwtje, het touw van Gods liefde. En dan valt in één keer alles weg in je leven. Dan zie je het lam, is een dierbaarheid. En dan wil je bij het lam zijn. Altijd bij hem. Om God groot te maken met de woorden van openbaringen. Gij hebt ons goden gekocht door uw bloed. En daarom brengen we u, almachtige God en lam, alle eer, lof en aanbidding toe. Dan staan we voor het lam. Dan bestaan we voor het lam. Vanaf nu tot in der eeuwigheid. Amen.